Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 71, daarvan het 11e zangvers. Ik zal blijmoedig heen en treden in zeren mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, o Heere, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen op aangename wijzen. We noemden nu Psalm 71, daarvan het 11e zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in het boek der Handelingen der Apostelen, daarvan het 20e hoofdstuk van vers 17 tot en met het einde. Doch lezen u vooraf de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaag, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Wij noemden u Handelingen 20 van vers 17 tot en met 38. Maar hij zond Fileten naar Efeze, en hij ontbood ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij lieden weet van de eerste dag af, dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u den ganzen tijd geweest ben, dienende den Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En u ziet, ik gebonden zijnde door een geest reis naar Jeruzalem, niet weten wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigen zeggende, dat mij banden en verdrukking aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welke ik van den Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. En u ziet, ik weet, dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predigen het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik jullie dan op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods. Zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mij vertrekt zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt, dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. En uw broeders, ik beveel uw goden en de woorden zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd, en gij zelf weet dat deze handen tot mij noodruft en dergenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen, en zij vallen om den hals van Paulus, kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleiden hem naar het schip. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en daardoor geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn de Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige dieper aan zielen, Heren, te zoeken in gebed. Heren, de dichter die zingt milde handen en vriendelijke ogen. Wanneer het is dat er in de handen die uitgestrekt zijn over deze gemeente een begroeting is, dan heb gij daar zelf dan ook weer de zegen in willen geven. En niet alleen wanneer het over de einde van een dienst hebt te gaan, maar wat zijn we dan toch gezegend wanneer we onder het woord des Heren nog mochten opgaan. En Heer, dan breng gij in gedachtenis aan hetgeen wat u zelf gedaan heeft, wat u hebt de handen gevolgd in hetgeen wat wij weten in de Heer Jezus Christus, welke op de aarde gekomen is en deze menselijke natuur heeft aangenomen en onder ons heeft gewandeld en ook zo met de hand uitgestrekt die dan de mensen gedodigd heeft en ook heeft willen ontvangen tot de kleine kinderen toe en zo ook dan die heeft gezegend. Heel de hand, de vriendelijke ogen. Ach, en dan staat er dus dan ook dat ik van eeuwigheid heb te wezen en dat gij zelf de wil gehad hebt hier ook mensen kinderen te ontvangen en in uw bedhuis dan samen te brengen om dat dierbare woord des Heren te horen en ook zo dat volk nog te zegenen met uw getuigenis zoals het ook in de tijd geweest is dat gij op de aarde kwam dat deze oude Simeon wel stom van mond nog dan zijn hand heeft uitgestrekt om hier dat volk dat daar buiten stond te zegenen. En Heren, heb gij gezegd dat uw volk zou zegenen met vrede. En dat kan niet anders wezen dan als het door u hebt geweest, Heren, want gij bent die grote vredemaker. En wanneer de mens dan in strijd en in oorlog hebt te zijn en hier dan ook tegen u is opgestaan, heb gij zelf gewild dat er in de berg van rechter en rechtigheid hier vrede zou komen. Maar wanneer die eisen de wrekende gerechtigheid de dood van ons die zondige dan hebt te wensen en te begeren en ook zal bewerkstelligen is het geweest dat er in het pleiten van uw goede tierenheid en weggevolgd is waarin deze vrede kan worden verkregen. En dat is dan in u, o Heer Jezus Christus, wanneer gij toch dan in dat offer dat gij gebracht hebt hier de toorn hebt willen stillen en zo ook hebt willen brengen de aanbrengen van deze vrede. in het hart van een volk dat het voor zichzelf leert te verwotteren, dat zulke vijandschap dan teneergebracht te worden, en dat de wapens dan uit de hand gedouwd te worden, dat deze zelf dan ook dan hier die vrede komt te begeren op de dag van uw heerkracht, wanneer gij toch een vrijwillig volk hebt, heren, welke dan niet dan door deze liefde overwonnen hebt geweest, want achter zal nooit anders kunnen, dat er uit deze eeuwigheidsliefde deze vrede ontstaat, en dat gij zelf dan door de kracht van deze verzoening, die er door het dierbare bloed van Jezus Christus is, het werk te bewerken hebt te stellen, dat vijanden met u worden verzoend, en zo in al die tijden die eeuwen door, wanneer het evangelie verkondigd te worden, in de daarbij de aanspraak van u tot mensen, maar ook de mensen in aanspraak tot u aan de aanspraakplaats uw verheiligheid hier hebt te verhoren, en wanneer ze met smeken, met geweden, met deze gebeten voor uw aangezicht te komen. En hier, dan hebt gij hetzelfde aan die handen, die hebt gij uitgestrekt om hier dan te ontvangen en te begroeten, maar ook om te omhelzen, waarin tot zulke liefde blijken van u onbegrijpelijk goed, en hier is deze bedorven zondaar hebt te zijn, dat gij dan zelf dan in deze kruisbedienste het werk heeft willen verrichten, en achter staat er in die handen getekend hetgeen wat er op deze zegels zijn, en wanneer dit die doorboorde handen hebben te zijn van u, Heer Jezus Christus, welke dan hier dan in de voldoening en het lijden, sterven en schuilplaats hebt te bieden in deze wonden, en dan ook een fontein hebt te vinden waarin zij een dorstige ziel gered, gelest weten, en niet dan ook met brood wordt voorzien, hetgeen wat er aan deze spijs hebt geweest, waarin deze zelf opofferde liefde, ja, u zelf hebt weggeschonken als het brood des levens, al dat er aan het geloof hier dan getuigenis gegeven zou worden, dat hier dan ook zo de reis die we hier door het leven maken, voor zulke hongerig volk op verzadiging zou wezen, wanneer gij toch van het hemelse brood hebt te geven, wat gij dan op de mensenkinderen hebt neer te zien en niet dan hebt te beperken, wat hier dan in de volkomen zaligheid hebt wezen, voor een volkomen ellendige zondaar, welk hier dan niet weet, Heer, hoe die ooit zalig zou kunnen voor de paard, niet dat het dan voor God weeg hebt te zijn, en niet dan ook zo hebt te geschieten naar almachtige kracht waarin gij het hart hebt te weten paren, en hebt te vernieuwen op de werkplaats van uw heilige geest, waarin gij het dan samen te brengt uit volk, wat hier dan hebt te dienen zonder vrezen, en niet dan ook zo van u geleid te worden door dit leven heen, en zo ook dan naar die eeuwigheid toe, waarbij allemaal naar een plek zullen innemen en bestemming zullen vinden, wanneer deze reis door het leven is afgelopen. Zoals we weten dat dit voor iedereen hebt te gelden en soms gierlijk en plotseling. Wij zouden dan kunnen zeggen dat het niet onverwacht zou dienen te wezen. Maar als het dan is dat de mens dan onverwacht is dat hij dat in deze tijd hebt aan te dromen over dingen welke schijn van geluk hebben. En dan zou het onverwacht te wezen wanneer het ineens dan anders wordt. Zoals wij het vorige keer onder de eredienst dan gezien hebben dat de mens denkt het geluk gevonden te hebben. En dat hij het daar alles in zou kunnen maken en dat hij zo kan worden neergeworpen en dat het in één keer anders heeft te worden ten opzichte van de tijd waarin hij heeft te leven met de zwakheid van het lichaam, de tabernakel waarin hij heeft te wonen, de tent, welke schielijk afgebroken zal worden, en als het dan is dat er dan van dat leven niet is en eeuwige ondergang tegemoet gaat, zoals dat in het eeuwige verderven nu ook is afgeschilderd, wanneer gij dan spreekt over de weg die de mensen hebben te gaan op de de weg des verderfs, waar het einde dan in de stad zal wezen, welke met vuur verbrand zal worden, met het eeuwige godsvuur van de toren van God, die dan, welke dan uitgegoten worden over dit kromme verdraaide geslacht, dat aan uw poort geen boodschap had, maar voor uw volk een ontkoming geboden heb, en dat hier dan aan dat kruis van u, Heer Jezus Christus, alle betekenis vindt. Zodat we een uitgaan en kijken en omheen kijken en verlangen en je dan probeert te ontdekken hetgeen en wat er in het woord geschreven te wezen aan u, Heer Jezus Christus. En dat wij het evangelie en de paarheid was het getekend te wezen, wel de letters hebben en niet aan woorden kunnen gebruiken, maar dat het is dat we daar ook mochten schuilen, een bevinding hebben
En niet dan ook zo voor ogen krijgen door het oog des geloofs te wezen, hetgeen wat hier, ja, de zoon des mensen is. Aan zijn verdiensten, dat zal wezen dat hier de vergeving der zonde is, maar wel veel meer, dat gij het zijt, tot God, met wie we hebben verzoend te worden. En dat er uit de aandrijf van het Heilige Geest een beveging te wezen, jij in deze dood te zien, jij in dit bestaan van onze natuur, in onze diepe val, waarin de mens gevallen te wezen, komt dat toch, ja, dat u dan, die nodig te benodigd worden. Als wij opgaan, wanneer we hier dan discreet stellen, en onze weg hebben te vinden, en een plek hebben in te nemen voor uw aangezicht, dat hier, ja, voor opwegen toch, ja, zulke smekingen zijn. Waarin de aanhouder de roep heeft te wezen, o God, wees gij ons genadig op Jezus wil. En dat gij zulke bereidheid heeft te kennen, en niet dan ook zo zoveel heeft om welvaart heeft om te redden, en wat verloren is, en niet dan alles ingegeven hebt in de zoon uw eeuwige liefde, en welk dan door het evangelie ter waarheid wordt uitgedragen, ja, de volkeren macht ten eerste gepaaien, welk hier in de wereld te zijn. En dat is gebeurd en geschiet, tot al de eeuwen door, en ook zo in de eeuw waarin wij hebben te leven, ja, in zulke tijd waarin de voorbijgaand dan toch zo snel is. Dat hebben we weer gezien in de begrafenissen die achter de rug zijn. En dat hebben we te horen, wanneer het is dat er dan ook zo, ja, weer iemand daar van zijn verte gekomen is, uit streken welke hij doorgereisd. Ineens een einde vindt, in een plotseling sterven, een stilstaan van het hart en een stokken van de adem, en de mens die is niet meer. En dan komt het erop aan, heren, en dat die het leven, die vrije genade verheerlijk te zijn. Dat het is dat hij die zal daar gered te worden. Ja, dan heb daar, ja, de dood toch overal ingevolden te worden. Ja, wat er in ons eigen is, wat er om ons heen te wezen, en wat we bij het sterven vinden, en wat we op de begraafplaats hebben te zien. Maar gij doet de dood te horen, de stem des zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen beven. Wij horen een woord wat een stem is. En een stem wat het woord is, waarin we de Bijbel open zien. Dan leest wij het letter, en het letter dat is dan een woord, en het woord dat is het woord Gods, en het woord dat is van God, en het komt tot de mensen, kinderen, en het is een stem waarmee gij tot de mensen spreekt. Gij moet sterven. Gij moet sterven, mensenkind, en gij moet tot God bekeerd worden, en wilt wel wezen. En de stem uw knechten, die neemt het over, en die zegt, laat u toch met God verzoenen. Dat is een daad Gods, waarin de mens leidelijk heeft te zijn. Want wij kunnen niet hier iets aan toe hebben te brengen en iets toe te voegen, hetgeen wat gedaan is. Toen hij gezegd heeft, het is volbracht. Leer ons daar rust vinden, alle mensen, en ze zoeken rust. En ze zijn vermoeid om die na te jagen, en die vinden het niet, heren. We hebben een lichaam, en deze is dood. Wij hebben de onrust in ons hart, wij hebben de gedachten, de sparen die verschrikt kunnen wezen, angstig zijn voor hetgeen wat er heeft te komen, of hetgeen wat is, of wat geweest is. En dan zegt gij dat even moeite en verdriet te wezen, elk heb het is een herinnering. En elk die het is een hart te beten wat erachter ligt, en hij beaamt het. En misschien zijn met die grote dood hier in het hart naar het huis des Heren gekomen. En dat we niet weten hoe het verder moet. Ja, het zij, ja, in onze gezinnen, Ja, het zei dat het op ons werk hebt te wezen. Ja, het zei dat het in de gedachten hebt te wezen. Wat hier dan, dan verder als het ware afgesneden is. Een mogelijkheid. Of ook in het geestelijke, waar een mens dan vastgelopen is. Of in het lichamelijke, en dat de mens dan denkt, ja, ik ben er niet lang meer. En als het dan maar zo, als bij Paulus wezen mag, en dat is het eerder ook geëindigd te wezen, wanneer er in die vele verdrukkingen, die er voor uw kerken volk op over te wezen, dan toch juist wel te rust is, bij u. In de strijd, welke wij in het leven hebben, onder die handen, onder die doorboorde handen, van u, Heer Jezus Christus, gaat u vinden. En zijn van eeuwigheid, zoals de dichter het gezegd heeft. Maar het is ook tot in eeuwigheid, wanneer gij als die grote overpriester van het huis Gods aan de rechterhand des Vaders zit. En dat, ja, dat kostelijke, hoge priesterlijke gebed doet. Waarin gij toch uw kinderen en kerk hebt op te dragen in deze woestenij van deze wereld. Met al zijn boosheid, goddeloosheid en verkeerdheid. En dat gij er erg in heeft en waar zet te wonen. Dat waar de troon de Satans is. En dat hij dan, ja, een hart en een teven voor uzelf gedoopt heeft en ook gewonnen heeft. Want als gij ze gekocht hebt met de dure prijs van uw hartbloed, dan zijn ze uw eigendom. Maar het is ook dat die bruid die daar zegt, gij hebt mij het hart genomen. Gelijk als dat gij het zegt, gij hebt mij het hart genomen. En dat deze dan in elkaar te smelten zijn, te één hart. En onder één hoofd, en onder één macht, en onder één heerschappij, en die van Christus Jezus. Gedenk dan zo, heren, en wanneer we niet dan, ja, verder te reizen. Kon het zijn dat wij als een pijpoden, ja, als een preepteling hier op de aarde te zijn, en dat is meer dat zeker dan niet het niet hebben gevonden, waar we het eerst gevonden hebben. En waar de mens dan de pinnen heeft vast te slaan en het hier beneden heeft te zoeken, maar het is niet dat niet te vinden. Waar u gebracht is geworden, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zitten aan de rechterhand des hemelse vaders en voor ons bidt. O gezegende zaligmaker, en wilt u ons zo nog onderwijs geven, ook in dit uur. En troost bieden, wanneer we bedroefd zijn. En niet alleen bieden, maar ook troosten. En de troosten, dat in ons leven zenden. Bieden, dat kan, ja, daar aan die sterfhuis wel gebeuren. Dat u, met die woorden te komen, en biedt genade en troost. Die we niet kennen, welke wij niet zien, waar we blind voor zijn, maar waar gij dan ons dan wel zou kunnen bearbeid om daar plekken plaats voor te maken, zeker wanneer we in zulke verdriet hebben te wezen, zulke pijn hebben te verkeren, of dat wij met zoveel leed niet neerzitten en weten niet hoe het verder moet. Dan biedt u het. En het wordt dan aangenomen, en het is dat God de Heilige Geest erin te werken, de trooster, die de wereld niet kan ontvangen, maar welke geit dat wel gegeven heeft aan de discipelen, de trooster, welke getroost worden met de onzichtbaarheid der dingen, welke boven zijn, om hier een schat te hebben in de hemel, en niet tot de aarde, maar bij God, ja, God zelf. Het allerhoogste en het eeuwige goed, waarin God de leidsman hebt te wezen, door hier, door het leven heen, en door het meeste heen, en door het tranental heen, en door de smart heen, en door het lijd heen. Opdat zij zich eeuwig zullen verblijden, en hier alreeds de beginselen hebben. En wanneer is dat gij en dan komt met u Jezus. Wanneer trek op met het evangelie te pleiten boodschap. Wanneer gij komt hier met deze liefde het hart te geven. En de vrijheid en de kinderen gods. En uw aanwezigheid, nabijheid, mogen ervaren. En ook zoeken, ook zoekende, en dit mocht te vinden, wat er aan uw woord is, wat er aan uw nabijheid op te wezen, wat er aan uw gunst op te zijn, wat er in uw diepte de smaak kan worden. Laat het dan nog zo ook hier, ja, in deze dag, in deze morgenavond, en dan zal zijn. In deze afgezonderde tijd, ja, in deze beschikte tijd, ja, in deze tijd welke u aangedaan is, en de tijd die gij daarvoor bestemd heeft, en dat gij het midden van uw volken te wonen, en dat gij het midden van hem wilt zijn, waarin het woord voor God te tekenen is, en de aanwezigheid van God tijdige geest is arbeid en werkzaamheid is, en niet dat het vriendelijke van uw aangezicht mag zien. En deze uitgestrekte armen, milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En komt hier in het leven en in het hart door Jezus Christus. En mocht worden gevonden waar het is dat gij uit de uwe samenroept. Toen hoorden we David zeggen, wanneer in zijn ballingschap heeft te verkeren, dat hij dan al de dagen van zijn tempel wilde wezen in het huis des Heren, om het vriendelijke aangezicht van God te zien. Een blijkje zelfs, een klein beetje zelfs, straaltje daarvan, een glimp daarvan, en dat doet dat als opspringen. Maar straks zal het zijn, ja, ten volle, en want die zal God zien, en welk rein van harte te zijn. Ach, gedenk ons dan, om dat hart te reinigen, en door het dierbare bloed van Jezus Christus, en mag er in het woord en waarheid, en dan deze bediening zijn, en deze bediening, en de verzoening, vrede makende in Christus Jezus, de vredevorst, en dat uitgedate, voor zulke mensen, voor zulke betervende mensen, voor alles wat ze hebben doorgebracht hier, ja, in deze verderfelijke staat, goddeloos leven. Ach, dat dat toch mocht zijn, dat hij toch kwam om het nog te doen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 139. Vers 4 en 5. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou, o Heere, uw oog niet zien? Al voer ik op naar Zemelstrans, daar zijt gij, en daar vertoont uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weer. En het vijfde, al nam ik van de dageraad de vleugelen des lichts ten baat. Al waar het aan het uiterste der zee, de plaats van mijn degensteed, daar zou ik ook uw hand mij leiden, uw rechterhand niet van mij scheiden. 4 en 5 van Psalm 139.
Dit wanneer we dit geleerde gedeelte lezen, zien we hier een goed voorbeeld van godzaligheid. Wanneer dat in zijn kinderen te vinden is, zo is dat ook in zijn knechten te vinden. Een goed voorbeeld maakt dat een goed voorbeeld wezen zal. En dat heeft de Heer in zijn kinderen, zoals dat ook beschreven is hier in het boek der Handelingen. En wanneer het over de gemeente te gaan, welke een sticht zijn en haar leraar, zoals dat hier ook bij Paulus is in zijn reis. Zendingsreis ook dan door de Klein-Azië en ook daar door Macedonië heen, heeft hij een goed voorbeeld gegeven. En dan is dat we van het voorbeeld sprake te wezen, staat het ook in die gedeelte beschreven, dat zij een goede ijver hebben om de Heer te dienen en ze ook de arbeid en de gemeente zijn smarten aan het plaats bieden en ze ook te doen hetgeen wat de Heer geeft en opgedragen heeft te doen om dat woord Gods te prediken. En dan zie je wel dat de ijver van zijn knecht hier dus dan doorgaan dag en nacht te wezen, waarin zij arbeid hebben om hier zo de gemeente te dienen en de naam des Heeren te verheerlijken. En dan kun je zeggen dat doen ze in de gestalte van ootmoedigheid. Nou, ootmoedigheid, de apostel spreekt ook van de ootmoedigheid, de oprechtheid, de eerlijkheid, waar dus dan zijn knechten en waar zijn kinderen arbeiden. En dan kun je zeggen dat zij alle eerlijkheid en oprechtheid dit hebben te doen, maar tegelijkertijd ook met ootmoedigheid. Als bij deze, bijvoorbeeld bij Petrus, dan zegt hij, wees met ootmoedigheid bekleed. En als je dat zo eens terug hebt te denken, en als we dan van, wel eens van Gods knechten hoort of van Gods kinderen hoort of wat daar een weldaad is, dan zegt hij, de eerste weldaad, dat is ootmoed. En de tweede weldaad, en waar is dat dan te wezen? Ootmoed. En de derde weldaad die Gods kind in het leven te krijgen, wat is dat dan? Dat is ootmoed. Dan zie je wel dat het overal, dus dan overkleed te wezen met ootmoed. En dat is het goede voorbeeld van de kerk God. En als je daar zegt het goede voorbeeld, dan heb je dat ook weer van Christus, welke zegt zelf, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ootmoed, 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 oprechtheid, eerlijkheid. En dan heeft hij wel meer van die kenmerken welke hier ten getuigenis geven, dat hij dus dan het goede voorbeeld heeft uit een ander. Want het is niet naar de menselijke natuur, natuurlijk om deze dingen te hebben. Maar als het dan is dat hier dus dan van de apostel gezegd is, dat het door deze de gedrevenheid die door Gods geest gewerkte kracht hier in het leven van Gods kinderen en van Gods kerken te wezen. En dan zie je wel dat ze eigenlijk dus dan meedogen hebben. Een groot meedogen over de zielen, welke hier met ze op reis der eeuwigheid zijn en welke in deze staten te verkeren waarin zij ongelukkig zijn. Dus de barmhartigheid die is daar weer het goede voorbeeld in, welke de Heer verleend heeft uit de Christus, welke hier de Zoon God is, die wil barmhartigheid. Barmhartigheid. En geen offerande. Eigenlijk zit er wel een opoffering in, hè? De opoffering van dienstbaarheid, dat is jezelf opofferen, je eigen zelf verloochenen, en nacht en dag het bezig te zijn, jij het werk van God, en hier dus dan je opofferende en verteerd worden, onder de liefde verteerd worden. Je kreeg het boekje van Gray, die jonge predikant, zeker in het oog, het is hier ook wel eens gelezen. En als je even de eerste boeken wil lezen, dat deze op 21 jaar dus dan opgebrand was. Ja, en niet door een burn-out gespaard dus dan. Maar het is dat de mens door vermoeienis gespaard dus dan verteerd te wezen. Maar dat die verteerd is door de liefde Gods. Opgebrand. En dat is een kaas. En wanneer een mens gaat sterven, en dan zeggen wij eigenlijk wel dat de kaas is kwijt om het langzaam uit te gaan voor oude mensen, welke dan tot een hoge ouderdom gekomen is, dan gaat het over de kaas des levens, waarin dus dan het licht voor een kleine tijd zich heeft verspreid, en als het dan is dat hier dus dan in deze peer dus een schijnsel gegeven heeft, dat het op een gegeven moment uit is. Dan blaast hij het laatste leven uit en dan wordt er dan gezegd van de kaars van het leven gaat dan langzaam uit bij oude mensen, welke dus dan eigenlijk het hele leven verteert. Dus je kunt dan denken dat deze weer dus dan met zijn begeerlijkheden, met zijn vleeselijkheid, met zijn bekoorlijkheid, dat het allemaal opgeteerd te worden en dan is het kaarsje uit. Maar wanneer jij het over die liefde God te gaan, dan begint het pas,
Wanneer het is dat deze dieven het ware pad in het leven hebt bevangen, en hij dus dan sterft het ware aan alles wat vlees op te wezen, en hij dus dan boven in eeuwigheid zal juichen, want de liefde is sterk als de dood. En vele wateren zullen deze niet uitblussen, en dat betekent ook wel dat het van die kerk is, ook dat de leider te wezen. Nou ja, dit verhaal van Paulus, dat hij zegt dus dan, dat hij de belangen van de aarde niet heeft gezocht. En dat hij ze definitief maar gehouden heeft voor zichzelf. En dat het is dat hij bereid was tot alle leiden. Bereid tot alle leiden. Nou ja, ik heb er zoveel zin niet in hoor, om te leiden, maar het komt wel. En je kunt denken dat het hele leven is maar één groot lijden te zijn. En dat deze moeite en het verdriet aan geen mens voorbij hebt te gaan wanneer het teleurgesteld het leven verlaat. Maar dit lijden door lijden geheiligd worden. Dat betekent eigenlijk wel dat alles wat hier tussen de mensen staan zo lief en dierbaar hebt te zijn ook bij Gods kinderen is. Maar het is dus door de beproevingen sparen en de hete oven die de Heer bereid heeft, net als de smelter sparen het vuur in aan te steken van deze verdrukkingen, dat het is dat zij dat schuim ervan ontdaan zien. De Heilige Geest, zegt Paulus, die heeft van dag tot dag en van ogenblik betuigd dan dat lijden dat op hem komen zal. Wanneer hij naar Jeruzalem gaat en wanneer hij dus dan deze reis dan heeft te beëindigen door het leven heen. En als het dan, dan kijkt dus dan en dat deze dus dan de reis beëindigt, dan hebben we hier een goed voorbeeld in. Voorbeeld erin te vinden, wanneer dus dan deze getuigen sparen van Christus Jezus, de glans in de heerlijkheid heeft, met hetgeen wat hij aan, van hem heeft ontvangen aan gaven, welke hij hier gebruikt en heeft besteed hier in de dienst des Heren en in het werk van God, onder de mensen. Als je dat zo leest, dus dan. Het ogenblikje dan, dat hij daar bij Mileten, van Mileten komt en de uitnodiging heeft tot de ouderingen, welke hier dan in het ontroerende ogenblikje samen elkaar om de hals hebben te vallen en afscheid te nemen, en hier een goed voorbeeld heeft van godzaligheid, van oprechtheid des harten, van godvrees en van godsvrucht, een goed voorbeeld gekregen in de apostel. Daartegenover staat dan het slechte voorbeeld natuurlijk. Daar spreekt hij ook wel van als hij over de lage de Joden spreekt en over de wolven welke in schaapskleren dan de gemeente willen verwoesten en verbijten. Welke hier dus dan als het ware dat slechte voorbeeld is van wat er in de kerken te zien, die eigen diepte. En dat eigen bedoelende tevens waren, waar het dus dan de gedaante van godzaligheid zou kunnen hebben, en niet dan niet eens waarschuwen voor de grote gevaren, en als paar dus dan, ja, van het leven het genot hebben te kennen, en van de gemeente dus paar een koopmanschap hebben te maken, en dat ze van goud en zilver de gemeente hebben af te troggelen, en niet dan lekkerlijk van leven eten, drinken en vrolijk zijn, en hier uitgaan en plezier, en het de schapen als het ware tot de bot hebben uit te kleden. Ja, seculier, eigenzinnig, geen vreze gods, ontrouw, huigelaars, vechters, scheurders van de gemeente en verscheurders van de gemeente. En dat kan niet dan jou zich hebben gevocht in die christelijke gemeente het slechte voorbeeld zijn. Dus ja, daar kun je niet op terugzien als je zulke leraars hebt en zulke apostelen. Daar kun je, daar praat je eigenlijk liever niet over zulke leraars. Dat druk je maar weg. Dan denk je, daar heb je toch zoveel ongeluk mee gehad. Mastodon, jouw god vrezen de derde ouderik op Jacob te vrezen. En daar spreek je met respect over vanwege de godvrucht die God afgedrukt in het leven van zijn kinderen en kerk. Het kan niet om, het kan ook niet samengaan dat goddeloze. Hoewel, dat je natuurlijk begrippelijk alles zou kunnen zeggen over die oude mensen, die oude natuur, dat doet Paulus ook als je er op fijne brief hebt te lezen. Maar als het dan gaat over dat wat hij dus dan heeft uitgestraald, dat is dat goede werk van God, die kracht van God, de Heilige Geest, die arbeidzaam en vernieuwd in het leven van zijn kinderen is, en die het dan ook de bediening geeft in ambt en in werk, wat hij getrouw heeft uitgevoerd. Nou ja, als wij onze tijd kenmerkend kunnen zeggen, is het laatste. De afval is groot en de voorbeelden zijn te weinig. En je kunt er niet jaloers op worden. Het is optochtelijk. Het is, weet ik niet wat het allemaal is. Maar je draait, ja, het is voor een bepaalde club is dat goed misschien. Maar voor de kinderen God is dit niet goed. En als je daar kijkt, dan de Heere stoot toch zijn knechten uit, tot in het eind der dagen. Het werk van de Heere gaat toch door. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Dat kleine kuddeke schapen, dat houdt de Heere vast, dat heeft de Heere zelf onder zijn opzicht en onder zijn bediening gesteld. Dan heeft de Heer zelf dan die vergadering der gelovigen, welke hier dus dan onder deze apostolaire bediening dan voedsel vindt. Welke hier dan in het leven, wie dan in de doortocht die ze maken, toch de vertroostingen kennen. En hier ook spijzen vindt in het huis die gewijd worden in het woord der waarheid. Met een voorbeeld der godzaligheid, dat dus dan samen opgaat. We zeggen, het was weer leven, leer en leven moeten samengaan. Wat zijn woorden, hoe prachtig dat het toch weer geweest is en gezegd het te wezen. Wanneer een schandelijk leven daarmee gepaard te wezen. Iedereen zal zeggen, dat is leugen die woorden. Alle zijn het toch waar. Ware woorden is het toch leugen. Omdat zij niet met de godzaligheid gepaard hebben te gaan. En niet met godvruchtigheid. En niet met de bediening des geestes. Niet in de getrouwe inzettingen die God gegeven heeft in de dienst des Heren. Afwijkende daarvan. Afgescheurd dan zijn de andere leer, andere leven naar voren gebracht heeft. Dan dat God in zijn woord gezegd heeft. De kerk. Zij treden op het pad des Heren. Zij gaan de weg Gods. Zij spreken van God. Zij zijn de getuigen van God. Zij zijn en werkelijk dan ook bekend met God. En zij zijn bekend met het werk der bekering. En ze zijn bekend met de gedaden des geloofs. En ze hebben ontvangen de liefde Gods. Ze hopen op God. Zij gaan zijn weg, al is die nog zo veel moeite, al is die nog zo zwaar, al verteert het hun krachten, al is het dag en nacht, zij blijven getrouw in die bediening en ze zijn daarin een goed voorbeeld, zoals Paulus is. In dit geval, en dat willen wij bij stilstaan, in de tekstwoorden. Voor het morgenuur betuigen de beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Binnen de eerste gedachte opnemen hetgeen wat wij aan dat afscheid vinden. Staat ook boven deze pericoop een afscheid van de ouderlingen van Efeze. Een afscheid, een bewogen afscheid, dat kunnen we zeker zien aan het eind van dit hoofdstuk. Dat hij spreekt over zijn einde en dat ze hun aangezicht niet meer willen zien. En dan maken we dan eerst in gedachte dan de bewogen afscheid. En in de tweede plaats de blijvende boodschap.
betuigen de beide, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dat is de blijvende boodschap. En in de tweede plaats is dan de ernstige waarschuwing erin te vinden, dat zij daarvan niet afwijken. Hij zegt het ook weer in het volgende gedeelte, want ik weet dat naar mijn vertrek zware wolven komen, die de gemeente niet zullen sparen. En we kunnen dan in het verder ook vinden dat het is dat zij mogelijk dus dan ook van de gemeente achter zich aan willen trekken, van God af willen trekken en achter hem vandaan willen trekken. En de Heer Jezus voegt dat nog tot zwaardere waarschuwing, dat het mogelijk is dat hij de uitverkorenen nog zou willen verleiden in de laatste dagen. Dus die waarschuwing zit er in geïnteresseerd. Wanneer het dan over een afscheid te gaan, dan kun je dan denken dat dit ontroerend is. We lezen dit hier, wanneer deze gehechtheid is in band en onder het woord des Heeren. En wanneer Gods kinderen de betekenis gekregen hebben in je teven, dan is daar een grote, ontzaglijke grote liefde in. Ik denk daar nog wel eens terug, hè, wanneer ik zelf voor het eerst in die kerk ben gekomen, dat er aan de leraar, welke daartoe gebruikt is, een ontzaglijk grote liefde is, welke als het ware onverbreekbaar is, als je het dan zou kunnen zeggen, ook al zie je niet, want je ziet de paden en wegen gaan dan verder, maar dan kun je zeggen, wat is er toch een grote liefde en band met de leraar, welke je dus daar gebruikt het woord in je leven, dan kun je zeggen, daar zou je altijd wel onder willen zitten. Maar als het dan gaat dat je mensen een eigen weg hebt te vinden, dan kun je denken dat de Heer een weg heeft die voor u bestemd te wezen. En dan kun je zien, de apostel die gaat dus daar vandaan en die vertrekt dus daar en die gaat naar Jeruzalem toe. En het staat dus klaar, dus staat deze liefdegenoten uit te nodigen. En dan komt er een laatste gesprek besparen. Een laatste gesprek, die u misschien wel zou kunnen denken dat u het in uw leven meegemaakt hebt. Ik weet nog wel dat ik in Gaderen een oudeling had die mij toen vertelde dat de dominee toen hij ging vertrekken als het ware woorden gesproken heb. En ik zat er net aan te denken, wanneer ik dit gedeelte heb te lezen, dat het je eigen afscheid zou kunnen wezen, dat je zonder tijd weet wat er in de gaten heeft. Dus achteraf als het ware dus dan, jij hebt de Heer met zulke ernst als het ware te spreken. Welke woord van het testament te wezen, wanneer is dat deze dominee? Wanneer dit laatste artikel is waar dus daar in een krant heb geschreven, en welke is waar dus daar in het kerkplaatje hebt te staan en opengedrukt te worden, niet wetende dat dit dan het laatste geweest is. Dus hij had het geschreven, hij had die preek gehouden. En eens komt dan het sterven. En dan zie je wel dat dus de gemeente waar met ontroering heb gemerkt. Dat deze dominee aan zijn laatste preek geweest is. En dat hij dus dan hier dus dan een afscheid gesproken heeft wat hem dan zelf gold. Dat is heel ontroerend. Dominee Kasper was dat in de tijd. Die voor ons toen gestaan heeft, dan zie je wel dat hier dus dan die intieme bewegingen zijn in een gemeente die niemand heeft te weten, als het ware dus dan de gemeente zelf, welke hier dus dan in verbinding is met zo'n leraar staat en weet dat hij dus dan, ja, heen gegaan is. Zulke ontroering. En je kunt het ook terugvinden, wanneer wij achter de achterliggende tijd dan hebben gedacht dat de Heer Jezus Christus zelf het afscheid nam. Vanmorgen heb ik nog eventjes dat opengeslagen. En er staat dus dan, in Johannes 14, en er staat dus dan, gij die de beest niet ontroert. Gij die te gelooft in God, gelooft ook in mij. Want in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Dan heeft de Heer van zijn afscheid gesproken. En toen zie je wel dat deze discipelen, onder andere Johannes en de andere, dus dat je kan zeggen dat, en nou gaat hij weg, dat zij hier van binnen het geschreid en geweend hebben. En dat niet alleen met het tranend oog, maar dat is hier tot binnen in het hart, dus dat die droefheid er te wezen.
Wanneer ik dus dan die begrafenis zie, en ik kijk dus dan naar de vaders, en ik kijk naar de moeder, of naar de man, of naar de vrouw, en dat die wel dat deze hartetranen heeft uit de benen, en hartespat heeft de benen, wanneer het gaat over het verlies van die, die het dief en dierbaar is.
Dus je kunt het eigenlijk dan ook in de natuur vinden. Zo ondertussen, als ik dus dan de gemeente kent en ziet, en ik weet dus dan van de Petrus, of ik krijg er iets van terug dat ik aan die ziekbedden gestaan heb, en bij sommigen dus dan aan die sterfbedden gestaan hebben, en ik zie dan het daar uit leed en de smart, en dan zie ik wel dat elk afscheid hier dus dan wel zwaar zou wezen, maar zeker wanneer de dood ermee gepaard heeft te gaan. Dus wanneer apostel zegt, ik zie uw aangezicht niet meer, dan is er een weder, dan is er ontroering in de gemeente, dan is er ontroering, dan het is sprake gebracht met de ouderlingen, waar dus dan gesproken is van een band, een echte band, een hechte liefde, welke dus dan tussen apostel en tussen de Amstragers hebt wezen, en hier dus dan in de gemeente dus dan gevonden te worden, wanneer het is dat zij daar samen knielen bij het water. Zij worden van één gescheiden voordat het als het ware al heeft te gebeuren. Want wanneer iemand van zijn afscheid heeft te spreken, dan is dat eigenlijk al voordat het gebeurt. Je zou kinderen, als je zegt, ik zie je nooit meer, dan zie je de kinderen in één keer, ja, in snikken losbarsten. Als je denkt dat je in Oekraïne, als het ware, die vaders daar in de militaire dienst aan zijn arbeid hebben te kennen, en je ziet dat de kinderen dus dan achtergebleven hebben te zijn, hoe ze weden. En dat de vrouw als vaders dan met zorg dan, ja, afscheid neemt, en dat is dus dan, ja, zij bijten elkaar om de hals hebben te vallen, wanneer deze uit een haling er te zijn. Zo kan u bijvoorbeeld dat van uw man of van uw vrouw doen. De laatste kus die ik aan mijn vrouw geef, de laatste kus is het waar dus dan, die ik dus dan aan mijn man geef, of aan mijn kinderen geef, wanneer ze in het rijtje waren dus dan langs het bed hebben heen te lopen, want vader of moeder gaat sterven, het afscheid is er. Paulus weet niet wat die weg zal wezen, maar er is een grote verdrukking aanstaande. En de Heilige Geest betuigt het dan dat het wezen het laatste van stad tot stad. En hij neemt het de paters waren als ze nog één pistool moeten en elkaars aangezichten nog te zien. Een ontroerend afscheid van Paulus en de kerkenraad. Een ontroerend afscheid van de Heer Jezus Christus met de aanstaande apostelen. Een ontroerend afscheid van die man, en die dan, ja, van zijn vakantie terugkomt en gaat zitten, en hij is gestorven. Een ontroerend afscheid wanneer de kist door de straten wordt gedragen. Een ontroerend gesprek daar aan het sterfhuis. Een ontroerend gesprek, een laatste boodschap, en welke nog klinkt uit de mond van de stervende. Ja, alles laatst. Een laatste boodschap, dat vinden we hier eigenlijk dan in de tekstwoorden terug. Het laatste boodschap. Bekeert u tot God. Bekeert u tot God. In het verlengde van de eerdere drie predicaties sluit het aan. Bekeert u tot God. Dat eerst. En geloof in de Heer Jezus Christus, dat twee. In deze orde en in deze volorde, want het is zo dat men geloven kan zonder bekeerd te wezen. En men kan geloven zonder
dat de bekering heeft plaatsgevonden. En we hebben dus dan wel, ja, met een geloof te maken, maar niet een geloof dat gepaard is aan de bekering. En welke hier dus dan even af te gaan. Alle hele mensen geloven wel. Zonder bekering. Dat is eigenlijk de eerste wat ik van die boodschap vind. De eerste boodschap is dus dan wat er in het evangelie verkondigd te worden van het koninkrijk van God. En wat hier dus dan in details is waar dus dan wordt duidelijk gemaakt dat er bestaat dus dan ja, in de bekering tot God. Denk er eventjes op. Tot God bekeerd wezen. En niet tot Christus bekeerd wezen. Maar tot God bekeerd wezen. Omdat er een breuk is tussen God en tussen de mens. Je zou, raakt er niet van in de war, wanneer er andere geesten komen, zegt de apostel. En dan is de tweede ernstvolle, wat er in die boodschap te sterven, de lippen is waar het passeert. En wanneer dus dan zegt, kijk eens dan, de bekering is u nodig. En maar er komen ook mensen die u mogelijk komen af te trekken. En mogelijk dan deze waarheid dus dan los komen te maken. En hier komen te vervreemden van hetgeen wat ik u gezegd heb. En welke in de schaapskooi van Christus als wolven komen om hier te verteren en hier te vervangen. En hier dan uit eten scheuren en uit elkaar te jagen en uit te verstrooien als het ware. Het is net eigenlijk als die moeder of die vader die tegen dat kind zegt, kom eens eventjes hier kind. Nou ga je straks naar een hogere school. Maar kind, verloochent je afkomst niet. Ga niet uit de kerk waar je geboren bent. Ga niet dan mee met die mensen die zeggen dat het zo prachtig en zo mooi in hun kerken te zijn. Leen je oor niet voor hun gevlei en leen je oor niet voor hun spreken. Want de slang zit erachter en met deze prachtige woorden trekken ze je van God af. Kind, ga je naar die grote school en nu ben je dus dan niet meer op de reformatorische school. Maar dan kom je daar in die wereld en de een die trekt naar de wereld toe, jongen. En met het roken en met drinken en met vrouwen en met mannen hoereren. En de ander die komt met een prachtige godsdienst en thema's van godsdienst en conferenties en allerlei andere dingen. Kind, gaat er toch niet mee. Misschien denkt u wel aan die jongen die dus daar of dat meisje dat in de brugklas zit. Ja, en hier dan eigenlijk dan onder de vlerken van vader en moeder en vandaan dus dan met deze wereld in aanraking komt. Of wanneer is dat je in die hogere studie op een universiteit te komen, dan kom je helemaal in de wereld van geesten terecht. En dan zult er eigenlijk niet één wezen die op een universiteit of academie is en die daar niet onbeschadigd vandaan te komen en afgetrokken wordt tot atheïsme of tot een verkeerde leer. Een bedriegelijk iets bij de wetenschap en bij het verstand en bij de wijsheid, de vermeende wijsheid die boven de eenvoud van het woord en de godzaligheid van Paulus uit hebben te gaan. En welke hier dus dan aftrekken van dit woord. Kind, dat is het tweede wat ik jou wil zeggen. En dan zegt hij, en laat ik het nou gelijk nog een keertje zeggen, dat zoals het een poosje geteten is, en geweest dat de Heer kwam, en je loopt te struiten bij mij. Wanneer heb ik mij nou vrijgemaakt? Wanneer, wat heb ik dan de gemeente wel onthouden, of wat heb ik ze niet onthouden, in het woord van de Heer te spreken, in het plaats van je leven, wanneer het einde komt en het sterven dichtbij is, heb je alles wel gezegd wat God je opgedragen hebt? En in die nood heeft hij toen ook tegen mij gezegd. Toen heb ik niet gezegd, ik heb het gedaan. Maar toen zegt God, gij hebt het in mij gedaan. Gij hebt je vrijgemaakt van het bloed van je hoorders. Dus dat ligt voor de rekening van die gemeente. En dat de apostel dus dan, ja, de hele raad van God verkondigd heeft zonder iets achter te houden. En niet een deel van de waarheid. En niet een verdraaide waarheid. En niet een onwaarheid. Maar de ganswaarheid, ja, is van hem getuigd geweest. Dan kun je rustig gaan. Dus als ik dan denk, als ik hier wegga, of wanneer ik dan sterven ga, dan kan ik wat dat betreft dus dan met gerustheid mijn hoofd neerleggen. En dan kan ik, wanneer ik er in de strijd te spuiten komt, en dan kan ik het met alle gemakkelijkheid aan de Heer overgeven. En dan kan ik dan, ja, het aan God overlaten. Je hoeft er niet meer mee te zitten wanneer je uit deze gemeente vertrekt. Je hebt je vrijgemaakt van het bloed van de orders. Het ligt voor hun rekening en wat ze ermee gedaan hebben. En afscheid. En het ontroert hun harten. Dat spreekt van die verbondenheid. En hij heeft niet gevlijd en heeft niet gepleisterd met loze kalk. En toch houden ze veel van hem. Hij heeft het woord recht gesneden. Het was scherp als een zwaard. Maar het heeft liefde uitgewerkt in degene die er nog overblijven. Die waarheid overvalst hebben ze diep gekregen. En apostel erbij. Een apostel van God. Een apostelaire bediening. En een apostel. Welk hier dus dat God tegen gesproken heeft. Die boodschap van het evangelie. Maar ook van de bekering tot God. Dus wat wil hij hier dan zeggen? Wat laat hij hier dan zien? Dat u niet in de hemel komt zonder bekering. Hij zegt niet dat je niet in de hemel komt zonder geloof, maar zonder bekering. Maar ook niet zonder het zaligmakende geloof. En je komt niet in de bekering, in de hemel, zonder bekering. Je kunt allemaal geloven. Maar als het dan is dat je geen bekering kent, dan kom je niet in de hemel. Zo zegt hij het. De bekering tot God. Waarom dan niet zonder verzoening? Maar dat zegt hij niet, dat heeft hij juist gepreekt. Hij heeft juist van de verzoening gepreekt. Hij heeft van Christus gepreekt, van de zaligheid die in Christus gesproken is. En wat er in Christus te vinden is. En wat hij aan liefde van Christus gekregen heeft. En wat hij uitdraagt aan liefde. Maar hij gaat het nou zeggen, je komt er niet in de hemel als het niet is dat het tot bekering was. Nou, dat is eigenlijk het stuk eigenlijk dat overal opengeslagen worden in onze tijd. Ik ben al een beetje ouder, ik kan een beetje luisteren. En als ik dan kijk, dus naar wat er allemaal gezegd te worden, dan mis je dat als het ware overal eigenlijk dan wel. En wanneer het over dat geloven gaat, dat het allemaal zonder bekering is. En dan zegt hij dan, ja, tot de bekering tot God. En dan drukt hij mee uit dat God een heilige God is. En dat je een misvatting hebt in je geloven als je niet weet dat God een heilige God is. En welke het de zonde niet kan verdragen. En welke de zonde daar niet zou kunnen verdragen wanneer het niet verzoend te zijn. Als hij onbekeerd te sterven, onbekeerd door het leven te gaan, en met al wat de zondaar is, verloren gaat, omdat hij geen begrip heeft over de heiligheid van God. Daar kun je, wie moet ik nog aanspreken, maar degene die het kennen, die kunnen er onderzoek naar doen. En die hebben dus dan ook wel eens door te praten. En als je dan door komt te praten, vragen te stellen. En in die vragen, dan kom je nul op de kerst aan. Waar de mens dus daar ooit zich geplaatst heeft, gebeten voor een heilig en rechtvaardig God. Het is allemaal even prachtig. En God is voor allemaal voor even lief. En het valt echt niet moeilijk om in hem te geloven. En je denkt echt dus dan dat je naar hemel gaat, omdat jij dus dan een geloof hebt. Maar niet tot God bekeerd is. Een misvatting, dat heb ik al heel veel gezien. Met een God die ze niet kennen, die ze roepen dat hij liefde is, dat hij barmhartig is, maar die nooit in het leven gekomen is als een heilige God. En nooit in het leven bekend is geworden als een rechtvaardig God. En dat jij die zondaar bent, onbekeerd, in de breuk, benauwd van hart, verloren in zichzelf, dat is er niet bij. Het heeft een hoop drukte in zoverre dat er nog praatwater is, maar op het sterfbed, dan valt het stil. Je komt voor een heilige God te staan. Je hebt je grotelijk vergist in je geloven en in je leraars. God is een heilige God. Het tweede wat ik u daar ernstig zou willen zeggen, dat is dat je dus dat hij een toornig God is. Schat dat nou niet mis. Schat dat nou niet mis in. Dat God een toornig hart is. Je kunt het niet met een compromis en met je geloven maken. En je kunt niet tot een compromis komen omdat je zo'n goed mens bent. Je kunt niet tot een compromis brengen omdat je enige godsdienst uitoefent, wat het dan ook is en welke diversiteit dat het ook hebt te bestaan. En dat God een toornig God is. En rechtvaardig toornt over de ganse menselijke geslacht. Inclusief het wij en mensen eigenlijk in de kerken te zitten als kinderen gedood te worden. Wij zijn kinderen des toorns en kunnen het rijk van God niet komen, tenzij dat wij van God opnieuw geboren worden. Daar is die misvatting in. Ga die 30 jaar eventjes langs, 40 al. 72, dus 50 jaar geleden is dat in mijn leven, God in mijn leven gekomen als een toornig God. Als een heilig God. En met mijn 23e jaar is er gekomen dat hij in het recht bevredigd is geworden. En zijn liefde, barmhartigheid en ontferming jegens deze zondaar tot een uiting brengt. En dat je door de liefde verzwolg en verteerd te worden, maar in hetgeen wat er eerst is, en dat is de bekering. En dat de mens verteerd wordt onder die toren van God, wanneer die enige sprankjes het ware in zijn zondige ziel tot een uitdrukking gebracht worden. God is een toornig God. En tot die God moet er bekeerd worden. En niet de God van mijn hersenspinsel die zogenaamd dan, ja, en daar gebruik je ook een tekst voor, liefde is. Barmhartig is. En behouden achter dat hij rechtvaardig is. Dat hij toornig is. Dat hij de zonde straft. En dat hij de zonde niet kan aannemen. Tenzij dat hij verzoend is. En tot God bekeert. Dus dan even ze in delen. 1. Je kunt niet God in God recht geloven als je dus dan niet tot God bekeerd bent. Je kunt wel geloven, maar het is niet het zaligmakende geloof als je dus dan niet tot God bekeerd bent. Uit de dood in het leven gebracht worden als een onbekeerde zondaar. Tot God gebracht worden. Tot God die tegen wie gezondigd hebt gebracht worden. En met die God verzoend worden. En met wie, tegen wie ik gezondigd. Omkeren. Bekeren. Tot God. Dat is 1. In die boodschap. Het tweede is. Dat hij dus toen tot hem wederkeert en niet tot de deugd. Niet tot de deugd, maar tot God. Nou, tot de deugd. Uit de kroeg in de kerk. Van een jongen die graag een pilsje drinkt en een geheel onthouder. Die één sigarette nu laat liggen. En geen zin meer heb in stuf. En niet meer bloot. En niet meer het popfestival gaat. En niet meer, ja, daar in die sauna's verkeerd. Waar de vrouwen naakt op het strand liggen en in de bootjes zitten. Daar heb je afschuw van. Ja, dat is tot de deugd. Maar niet tot God. Niet tot God. Dus tot God bekeerd worden, tot hem wederkeren, dat is niet tot een opgeknapte zondaar, en niet tot een wit gepleisterd glaaf, en niet tot iemand die nou een grote positie in de kerk kan krijgen, maar hij valt door de mand. En hij is door de mand gevallen, elke keer valt ze door de mand heen, hoe prachtig opgeknapt het ook zijn, en ze komen openbaar, ook voor het rechterstoel, met een vergissing. Want je bent niet tot God bekeerd. Je hebt het zelf uitgevonden. En je loopt helemaal buiten de weg. Maar je ziet het niet. Je ogen zijn ervoor gesloten. Je bent als een blind paard naar de hel toe. Nou, zo eerlijk is nou de apostel. Ja, die positieve kant. Dat je weer in de gunst met God komt. Die lieve gunst, die gunst van God. Die goede tierenheid van God, die beter is dan het leven. Die gunst van God, die meer is dan de uitgezochte spijzen. Ja, acht het niet meer. De gunst van mensen, en de gunst van je dominee, en je gunst van je leraar, en je gunst van je liefhebber, je acht het niet meer. Maar die gunst van God, en die is alles waard. En die gunst van God, en die vriendelijkheid van God, en die is alles waard. En dus je keert je even af, en je keert je tot God toe, en je vraagt om Gods gunst. Jij nog niet eens over Jezus gehoord. Nee, dat was nog buiten beeld. Je hebt met God te doen in je leven. Je hebt van God geleerd wie God is. En Christus is de grote onbekende voor je. Wanneer het is dat je verlangt naar de verzoening, dan is hij niet anders dan een naam. Maar je kent hem niet. Maar als je met God verzoend te wezen, is die meer dan een naam. Hoewel dat hij een naam heeft. En dan is die je verlosser. En dan is die je alles. En dan is die je vrede. Dan is die je liefde. Dan is die je vreugde. Dan is die Christus jouw bruidegom. Maar nou is die nog een naam. Waarmee je verlangt te stwaren, of je zou het verlangen dan noemen, als ik dus dan door Christus dan tot God teruggebracht mag worden, want ik ben van God gescheiden. God ken ik niet meer als mijn God. Dus dat kun je dan als de hoofdtoon vinden. Ze hebben mij ook met de eretitel gegeven. Dat ik de Christus spreek. Ja. Ik heb zelfs gehoord van mensen die nou op de preekstoel staat zonder dat hij daartoe geroepen is. Dat ik te veel Christus spreek. Nou, dan weet je het nou gelijk al. Je kunt hem nooit genoeg preken. Maar je moet preken de verzoening met God door Jezus Christus. Dat is het eerste. Tot God bekeerd. En het beeld van God weer hersteld. Het beeld, de bekering betekent dus dan dat je dat beeld weer terugziet. Dat betekent dus dat bij Paulus zie je dat en dan zie je dat het gelijk een voorbeeld is. Een beeld van God in Paulus en een voorbeeld voor de gemeente en te verkrijgen bij God. Een beeld Gods. Herstelling in zijn gunst. En de oprichting van het beeld. Dus als je dan het andere ziet, dan zie je je beeld er niet in. En herken. Ik ken hem er niet in. Ik zie een doopmanee en ik zie dat hij geen beeld van God is. Ik hoor zijn woord en ik merk dat hij het beeld van God niet heeft. Als ik hier bij uw kinderen kom en ik kijk in uw gezin, dan zie ik je lijkt op je ouders, daar zie ik dat beeld in. Nou, dan heb je dat ook bij de teraars, dan heb je dat ook bij de apostelen, welke hij noemt huurdingen of wolven, en welke de kudde opeten. Doorgaans in de hele schrift en steeds bij de profeten en steeds bij de mond van Jezus en steeds bij de apostelen. Waarschuwt hij voor dat bedrog? Waarschuwt hij voor die valse leraars? Waarschuwt hij voor die valse leer? Die de kudde verderven van hem aftrekken in plaats van hem te laten kennen. Heel de Bijbel staat ervoor. Ik denk wel eens, nou zift ik dat eruit. Jij hebt iets voor de lidmaten en dan kun je dat, dan ga je dat eruit halen. Selecteren. Eruit zichten. Nou ja, zo zie je eigenlijk wel dat door de loop der tijd is waar de waarheid gezift is in plaats dat de waarheid ziftend was. En dat je de waarheid uitgezift hebt en dat in plaats dat de waarheid uw goddeloosheid uitgezift heeft. Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeten dat u geloof niet ophoudt. Daar komt dat zaligmakende geloof. En dat komt in de proef en dat komt in de oven. Maar er is bekering aan vooraf gegaan. En dan zie ik wel die bekering en nog die duikse bekering, wanneer hij daar met brouw en met zwarte nacht in gegaan is. De bekering kan niet gemist worden. Oh, ben je tot geloof gekomen? Ja, ben je tot geloof gekomen? Ja, dat dacht ik al. Maar waar is nou toch de bekering? Er is geen bekering. En daarom ook niet gelukzalig. Je merkt niet, je kunt er niet jaloers op wezen. Ik ben ook nog uitgenodigd weer door de evangelische kringen. En je gaat ook eigenlijk dan ook weer niet uit om daar een gesprek te hebben over het aanbod der genade. Jongen, ik wil je daar graag in tegemoet komen. Maar ik ben er zo moe van. Want ik hoor jullie praten erover. En je weet er niet van. Ja. Nou gaan we dat niet meer doen hoor. Ik wil graag voor de waarheid uitkomen. Maar ik ga niet over de waarheid discussiëren. Daar gaan we niet. Twisten, discussiëren over de waarheid. Je kunt het al merken. Ze hebben de kracht der waarheid verloochend. Ja. In hun godsdienst. Maar als ik dan bij Paulus kom, en bij die ouderlingen en bij die gemeente, daar niets. Ze laten echt blijken hoeveel dat ze van de apostel houden. Ze zoeken echt geen huurling op of wolf. Ze gaan echt niet naar de Doceten toe, of naar Montanus, of Marcion. Dat doen ze niet. Zij blijven bij de apostelen. Ja, en Johannes die zegt, zij waren van ons niet die weggegaan wordt, want anders zouden ze wel bij ons gebleven zijn. Zij waren van ons niet. God is de kerk aan het ziften. Hij zift het eruit. Wat niet van God is, zift hij eruit. En houdt zijn kerk in stand. Nou zie ik er nog wel eens aan te trekken. Dan denk ik, ik ben zo begaan met hun zielen. Ik zie ze de afgrond instorten. Ik zie ze aan het eind komen in het verderven. Dan leek ik er nachts van wakker. En hier,
Paulus ook. Nacht en dag ermee bezig. Maar nou zegt hij, ween maar niet meer over Saul, die ik toch verworpen heb. Ween er maar niet meer over. Over Saul, die ik toch verworpen. Ja, maar ik dacht, dat is een ernstige jongen. Ik dacht dat het een ernstig meisje was. Ik dacht dat het een serieus iemand was. Ik dacht eigenlijk, misschien kon het toch wel zijn dat God erin werd. Ween niet over Saul, die ik toch verworpen heb. Ja. Laat het oordeel maar aan mij over. Nog een versje, 140, vers 11. Een lasteraar, een leugenspreker zal nooit op aard bevestigd zijn. En men jaagt een twist, een onrust kweken, totdat hij uit elks oog verdwijnt. 140, vers 11. Aanduiden, dan is dat zegt dat hij dus dan dat de mens dus dan niet bij God, niet bij de, in de hemel komt. Waarom dat hij daar niet komt? Omdat hij een diep gevallen mens is. Dus de val is de reden waarom dat hij van God vreemd is en een breuk tussen God en tussen ziel. Ik heb er geen gewoonte van om clichés te maken. Ik zeg, ik kan, als het over de val spreekt, kan ik aan het einde van de preek van zeggen, als dat zo uitkomt. Maar zeggen, doe ik het. Maar ik ga er geen systeem van maken en ik blijf gewoon bij de tekst. Gewoon bij de tekst en ik heb toch geen systeem. Het maakt, hij heeft er wel orde in. Daar staat hier dus dat eerste bekering tot God is die orde. En dan het geloof in de Heer Jezus Christus, die orde. Maar nee, dat doet de apostel ook niet, want de apostel kan gerust met geloof beginnen als die dat wil. Dus je moet goed opletten. Hè? Dus, oh, nou spreekt hij toch anders, nee. Daar zit het geloof, het is het levende, sprankende woord van God. Wanneer het dus dan aan de orde gesteld wordt, dan zegt hij het en onthoudt hij het niet. Maar er zit wel orde in, zeker. Twee wegen, drie stukken, 10 geboden, 2 samenvattingen van die geboden, dat is die orde. Dus daar doen we niks van. Maar hij gaat de mens leren dat er geen gelukzaligheid is buiten God. Daar kun je uit de tekst voor zien. Bekeer u tot God, omdat er in God de gelukzaligheid weer is. Dat je bij God weer blij kan wezen in je leven. En dat je met God weer gelukkig kan zijn in je leven. Dat staat eigenlijk in die bekering. Dus niet iets naast. Nou mag ik niet dit meer, dan mag ik dat niet meer. En dat is zo zwaar bij jullie. En dan heb je het weer. En dan doen jullie dat allemaal aandikken. En dat noem je hel. En dat noem je duivel. En dat noem je schrik. Ja, nou, dat is natuurlijk wel. De apostel zegt, weten de schrik des Heren, beweeg u tot geloof. Zie je wel dat het in die orde gaat? Eerste schrik des Heren, toornig God, heilig God, weet ik weet die, en ik beweeg u dus dan tot het geloof. We zijn van God afgevallen, en daarom bent u zo ongelukkig, en ik ook. En vindt u het nergens dan alleen bij God. Daar vindt u weer uw geluk, uw leven en geluk en zaligheid. Daar moet je wezen, bij God. En dan zegt hij dus dat door de val van, door de val dit kwaad geschied is. Door het zonde kwaad. Het zonde kwaad. Dus geen zedelijke misstap of zo. Nee, echt gezondigd. Echt tegen God gezondigd. Maar goed, dat gaat niet helemaal uitbreiden. Maar in ieder geval, dat wij dus dat in de tweede plaats in een nameloze ellende gevallen zijn. En nou moet je opletten. Dat voel je niks van. Daar voelt de wereld niks van. En die nabijkomende werkzaamheden en godsdienst ook niet. Die hebben nooit over hun nameloze ellende. Over zijn diepe val. Over zijn grote verlorenheid. Van hel en van schuld en van straf. Daar hebben ze het nooit over. Maar wel over hun geloof. Daar hebben ze het heel veel. Maar niet over Christus, maar over hun geloof. Moet je ook opletten. Dus ze hebben allemaal over hun geloof. Maar dan denk ik, wil eens wat van Jezus horen. Nou, dat is echt niet te horen. Je hoort echt niks van Jezus. Het is echt beschouwing als ze er iets van noemen. Niet meer dan een paar letters. Maar ze hebben ook die val niet ingeleefd. Ze hebben niet de breuk gezien. Ze hebben de verlorenheid niet gezien. Dus kunnen ze ook niks van de verlossing en ook niks van Jezus zeggen. Dat is de clue. En omdat je dus daar niks van Jezus kan zeggen, heb ik het over mijn geloof. Over ons geloof. Dus het geloof is het grote thema van die mensen. En dan vooral hun geloof. Een leeg geloof. Een geloof zonder Jezus. Een geloof zonder besef van onze verlorenheid. Een geloof dat het geloof niet is. Dat geloof. Dat brengt Paulus hier aan het licht. Trouwens, zoveel meer is een brief omschreven. Hè, en dan zou je erbij kunnen halen. Maar ik heb mijn woord gericht. Ik analyseer het. En kijk dus dan zoals het er staat. En dan zegt hij, je bent van God vervreemd. En je vervreemd steeds meer van God. Zolang als je in die zonde leeft. En in die zonde blijft leven. En word je al wat harder. Onbekeerlijker. Onvatbaarder. Als je dus dan een boompje hebt, zegt Spurgeon, dat heb ik al lang geleden gelezen, maar dat maakt de indruk. En die zegt van, als je dan, ik zie het ook wel, hè, met mijn eigen tuintje en ook wel bij dat water. En die twijgjes, en die buigen nog. Maar als je dan een oude knoest heeft, ik heb er nog eentje voor de vogels daar van het tuitenplein afgehaald. En die waait er af met de wind. Dan liggen ze die oude knoest te breken. Die buigen niet meer. Totdat ze in het vuur gebracht worden. Dus allemaal harder worden. Sommige oudere mensen zijn daar bang voor. Maar ik wil ze wel moed geven. Door te zeggen van oude mensen kunnen ook nog bekeerd worden hoor. Dominee Lamijn die zei tegen over oud mens toen hij daar was. Kan ik nou nog bekeerd worden, dominee? Die hoort het toch niet meer dat een oud iemand bekeerd wordt. En zei dominee Lamijn, hij zei, je bent er nog, vrouw. Je bent er nog. Dus dan kan het nog, als je er nog bent. En toen liep hij naar huis toe. En toen dacht hij bij zijn eigen, zou het nou voor mij, was hij ook oud, zou het dan voor mij nog kunnen? Hij dacht eigenlijk dan, nou, als ik nou zo oud ben, zegt hij, dat zal dan wel niet, hoe ouder, hoe kouder. Maar hij zegt, het is in mijn jeugd gebeurd. Het is in mijn jeugd gebeurd. Ik zie hier wat jonge mensen zitten. Kom je uit Oud-Beierland? Je bent nog zo jong. En er zitten nog een paar meer van die jonge mensen. En jij bent nog zo fris, nog zo jong. Buig je nou voor de Heere. Laat het toch niet uitstellen, ouder worden. En ga nou niet van dat pad af waar je moeder jou en jouw vader hebt geleerd. Doe dat nou niet. Overal komt het. Ik kreeg een briefje van een vrouw. Die zei, mijn man is een fervent, vurig wedertoper, zegt hij. Bij de valsere godsdienst, dan gaan ze dat verbloemen met de geloofsdoop. Dat durven ze niet te zeggen. En haal ze de woorden van de moorman aan. En dan heb je de schijn van waarheid. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Indien gij gelooft, het is u veroordeeld. Maar het is gewoon een wederdoop, hè, wat zij hebben. Mijn man is een fervent wederdoper. En neemt 6 kinderen mee naar deze wereldse kerk. En je voelt wel dat die moeder daar zeer bedroefd over was. En ze hebben een oude oma begraven. Een tobber, een zuchter en een schreeuwer. Maar ik heb veel meer met die oma op dan die van mijn man. Die heb het allemaal, die wordt de hemel ingepraat. Ja. En dat is veel. Ik denk, nou heb je dat daar ook al. Dat is de mode geworden. Wederdopen. Een gruwelijke, zondige misdaad. Die aan God gedaan wordt. Lees onze vader. Oh, die hebben we toch al lang aan de kant gezet. Of we pakken er één die dat niet leert. Bedrog. Puur bedrog. Puur bedrog. Puur leugen. En straks krijg je erachter te komen. Te laat, te laat, te laat. Want je hebt Paulus niet geloofd. En je hebt je dominee niet geloofd. Steeds sterker in de greep van de vijand, de duivel. Eerst was je nog aan het twijfelen. Voelde je nog, ik ga het verkeerde pad op. Dat moet ik niet doen. Maar steeds meer word je ingepakt. En op een gegeven moment ben jij niet meer aan te spreken, niet meer te zeggen en totaal verhard en totaal overgegeven van God. Dat is een proces. Ik weiger te zeggen dat de bekering een proces is. Maar er is wel een wasdom in de genade. En er is een proces in het afval. Dat afval van Nederland, dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Daar is een eeuw overheen gegaan. Dat is niet van het ene moment dat ze me loslaten. Dat is een proces geweest. Moet eens kijken waar we nou aangekomen. En zo gaat het nou. Met de godsdienst van tegenwoordig. Zonder geloof behaagt niemand. Maar zonder bekering behaagt God ook niet. Net zo goed niet. Zonder geloof kan niemand God behagen. Maar zonder bekering behaagt ook niemand. God. En hoe meer dat je zonder toehouder, hoe moeilijker dat je valt te bekeren, hoe onmogelijker dat het lijkt. Je gelooft met een drinkbeker van zonde aan je mond. Je gelooft met een beker van gif in de mond. Je drinkt een gifbeker en je zegt ik geloof. Er zit een dodelijke drank in. Bedwelmend, betoverend. Een drinkbeker met gif. En u zegt, ik ben een gelovige. Een gelovige met de wereld aan de hand. Een gelovige met een dwaling in de boezem. Een gelovige met het gif van de slang in zijn hart. Nooit van bekeerd. Zulke gelovigen zijn er plenty. Overvloedig. En Paulus waarschuwt ervoor. De Bijbel waarschuwt ervoor. Ik zei nog een keer wat dominee Mouw, mijn vriend, ooit altijd zei, toen ik hier reden buiten, daar onder hem kerkte. De wereld in de kerk. En eerst stond dus dan de kerk in de wereld. Stad op de berg. Zichtbaar voor iedereen. Waar jaloers op kon worden. Een voorbeeld voor de natie. En nu is de wereld in de kerk. En God is eruit. En God is eruit. Ernstige waarschuwen. Ze zijn er geweest. Hier is het laatste van Paulus. Een laatste boodschap. Ik heb het nagekeken. Paulus heeft het nagekeken. Wij hebben daar het onze over te denken. En God heeft het te oordelen. Pas toch op. Pas toch op. Vrees God toch. Wijk van het kwaad. Bekeer u tot God. Wees verootmoedigd. Vernedert je. Roep tot God. Kruip dan maar op hem aan. Zeg maar dat het niks met je is. Kom maar eerlijk voor de dag. En God, je is nog dezelfde. Om je te leren wat bekering is. En wat geloof is. Zoals Paulus het preekt. Niet zoals ze nou preken. Nou preken, nee. Zoals Paulus het prak. En Gods knechten het zeiden zo. Amen. Heren, we hebben nog een ogenblikje samen geweest. Wilt het achtervolgen met uw zegen. Wilt nog de bekering schenken tot God. Dat we het nog mogen horen, dat gij het nog geeft, dat u het nog wordt verheerlijkt. Wat wordt u verheerlijkt in uw eigen werk? En wat horen we dan? De stem van de levende getuigen. Dan horen we de stem van Christus, de stem van de Geest, Gods in. Mogen wij op uw leerschool zijn. En zo bij deze academie onderwezen worden. Apart gezet. Bij dat kuddeke Gods. Bij dat volkje van de levende God. Van Christus gekocht met zijn bloed. Heren, zegen nog deze bediening. Dat het nog tot inkeer wezen mag. Dat u over ons ontfermt. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 95 vers 5. Verhard u niet, neem zijn genaam ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ters afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht, tot toen alles wat mij almacht vroeg, hen niet bewoog om mij te vrezen. 95 vers 5. Tracht dan uw hart te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.